Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de EU wil het voor Russen moeilijker maken om Europa te bezoeken, maar een verbod op toeristenvisa komt er niet. Daarover praat ik met D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Maar nu eerst, Michail Gorbatsjov was de architect van de nieuwe wereldorde. Zonder Koude Oorlog, zonder middellange kernwapens. De man die luisterde naar de oproep van Ronald Reagan om de Berlijnse muur neer te halen.
If you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
In het Westen was Gorbachev gelauwerd, bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede. Maar wat was hij echt voor een man? Hoe keken en kijken de Russen naar hem? Bij ons is schrijver en voormalig Rusland-correspondent Pieter Waterdrinker. Dag Pieter.
Dag Bernard.
Fijn dat je in de uitzending bent. Ik begin eigenwijs als ik begin met een paar stellingen. Hier komt er een. Gorbachev was voor het instand houden van de Sovjet-Unie en tegen de onafhankelijkheid van al die republieken die afhaakten.
Nee, toen hij begon in 1985, zei hij tegen zijn later minister van Buitenlandse Zaken, een jaar daarvoor al, van dat hele systeem is verrot. Maar hij wilde het met zijn perestroika en glasnost, de verbouwing en de openheid, wilde hij aanvankelijk het systeem natuurlijk hervormen. Maar dat het Rijk uiteenviel, dat had hij nooit kunnen bevroeden. Je zou kunnen zeggen dat de geschiedenis die hij zelf heeft ontketend als een soort een kar met paarden op de loop voor hem is gegaan. En dat is hem uiteindelijk fataal geworden. En ook heeft dat het lot bezegeld van de Sovjet-Unie in december 91 uiteenviel.
En hij moest aftreden. Gorbachev vond dat Oekraïne onderdeel was van het oude en het nieuwe Rusland.
Heel erg moeilijk. Je moet je voorstellen dat Gorbachev heeft natuurlijk de Sovjet-Unie geërfd. En op het moment dat dat zo was, bestond de Sovjet-Unie uit 15 republieken. Hij zag natuurlijk het Rijk uiteenvallen. En dat heeft hij natuurlijk niet zonder slag of stoot laten gebeuren. Dus ondanks zijn loftuitingen die nu worden geuit, terecht mijns inziens over wat hij heeft betekend voor de wereld, zijn er natuurlijk heel veel vlekken op. En ja, de onafhankelijkheid had hij aanvankelijk zeker ook niet van Oekraïne bevroed.
Nee. Even voor de duidelijkheid, Gorbachev vond dat de Krim Russisch was.
Ja, dit is ook weer zoiets. Kijk, hij was Sovjet-leider in 1985, partijleider en secretaris-generaal van de Communistische Partij. Het grootste rijk op aarde, 15 Sovjet-republieken. En een van die republieken was Oekraïne. Toen in 1953 was het, meen ik, dat Khrushchev de Krim weggaf aan de Oekraïne, was dat natuurlijk juist slechts een gebaar. Want niemand ging er toen vanuit en kon ook maar bevroeden dat dat uiteindelijk uiteen zou vallen. Nee. Maar dat Gorbachev de Krim zag als Russisch, bewijst toch wel het feit dat in 2014, toen de annexatie daarvan plaatsvond, dat hij dat aanvankelijk toch goed vond. Ja. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat wat er nu gebeurt in de Oekraïne, dat dat voor hem zijn nachtmerrie was natuurlijk, want hij zag zijn droom.
Dat is waar. En daar was hij ook tegen, dat is duidelijk. Maar het ging mij meer een beetje het idee om hem neer te zetten. Daarom zijn deze eigenwijze stellingen. Gorbachev voelde zich bedonderd door Amerika, want minister van Buitenlandse Zaken James Baker had beloofd dat de NAVO niet oostwaarts zou opschuiven. No one, not one inch, was het citaat.
Ja, dat was in februari 1990 dat Baker zei van in ruil voor de Duitse eenwording, not one inch. Waarop Bush senior zou hebben gezegd, to hell with that. Hè, want hij zag natuurlijk gewoon zijn kans schoon op dat moment. Hier zal door historici heel veel worden over geschreven. Er is pas een interessant boek verschenen van, ik geloof mevrouw Mary Sarrett heet ze. Die zei dat eigenlijk dat hier nog heel veel mist overheen hangt, over die toezegging. Of dat wel op papier is gezet. Maar ja, een paar jaar geleden kwam de National Security Archives in Washington met berichten dat er wel degelijk op papier zou staan.
Ja.
Dat die NAVO-uitbreiding wel weer toegezegd. Maar dit is een van die punten die, net als het punt in de toekomst van kunnen we de oorlog die nu in Oekraïne plannen is, hadden we die kunnen voorkomen, zo zal dit punt toch cruciaal later nog altijd worden onderzocht. Want er hangt nog heel veel mist overheen.
Precies. Want als inderdaad de Russen hebben geloofd en gedacht, en Gorbachev heeft dat trouwens ook wel gezegd, dat hij zich bedonderd voelde. Hè?
Ja.
Als de Russen hadden begrepen dat de NAVO wel degelijk echt ging uitbreiden, dan zouden ze misschien sneller zijn geweest met mopperen. Dan waren er andere diplomatieke offensieven ingezet. Afijn.
Ik denk zeker. Ik woonde op dat moment in de Sovjet-Unie, in de jaren 88, 89 was dit. En je kon in ieder geval zeggen dat het in ieder geval in de lucht hing.
Ja,
hing in de lucht dat oké, wij stemmen in met afstand nemen van de Brezhnev-doctrine. Dat de Sovjet-Unie niet langer meer ingrijpt in de satellietstraten. Zoals we dat in 56 hebben gedaan in Boedapest en 68 in Praag. Ja. Dat was ook nog altijd een mogelijkheid geweest eind jaren 80 in Berlijn. Dat vergeten heel veel mensen wel eens.
Ja, zeker.
Maar van die doctrine heeft Gorbachev afstand genomen.
Ja.
En je zou kunnen zeggen dat het in ieder geval in de lucht hing dat oké, dat als wij het Warschau-pak opheffen, dan moet de NAVO ook niet verder gaan. Maar
precies.
Goed.
Ja, maar ik herinner me, ik was zelf in die tijd ook daar vaak. En ik herinner me eens een beetje.
Zeker in het licht wil ik toch wel zeggen, van de huidige verschrikkelijke oorlog in Oekraïne is natuurlijk gewoon het feit dat gebeurd is. Verstandig geweest. En B, die landen hebben uiteindelijk natuurlijk altijd het recht om zaken zelf te bepalen. Maar alles wat ethisch of moreel gezien gerechtvaardigd is vaak niet altijd verstandig.
Nee.
Of althans niet altijd verstandig.
Nee, ik herinner me die, want ik was er in die periode ook veel, en er was toch een soort van euforie. In Rusland voelde je van, nou, we hebben dit handig gespeeld en we zijn van de bedreiging van het Westen af. Wat een opluchting. Dat gevoel kreeg ik.
Het is een soort alle mensen weer de bruder gevoel. Hè. Daarvoor nog, wanneer was het in 86, de top in Reykjavik tussen Gorbachev en Reagan.
Ja.
Daar ging het er zelfs over dat alle kernwapens de wereld uit zouden gaan.
Ja. Dat was
dus van die euforie kwam men natuurlijk heel snel van een koude kermis thuis.
Ja.
En nou, zeker ook in de Sovjet-Unie uiteindelijk.
Ja. Oké, nog eentje. Het oude Russische Rijk waarover Poetin het steeds heeft, en de Sovjet-Unie waren eigenlijk hetzelfde. Wat dat betreft lagen Gorbachev en Poetin dus niet zo ver uit elkaar.
Het eerste is juist, het tweede niet. Je moet je voorstellen dat natuurlijk het Sovjetrijk de voortzetting was van het Tsaristische Rijk. Hè, dat altijd op expansionisme gericht was. Grote grenzen, Rusland als leidende natie daarin. 15 Sovjetrepublieken. Zoals ik eerder zei, Gorbachev heeft dat geërfd. En ja, heeft dan ook met de hete adem in zijn nek van het politbureau natuurlijk. Toen de boel uiteenviel en hij optrad in de Baltische landen, in de Caucasus, in Tbilisi in 89. Ik was daarbij, ik heb daar mensen met schutterspetjes, schepjes van de trappen daar op de Rustaveli Boulevard zien doodgeslagen worden. Waren verschrikkelijke taferelen. Dus dat is zeker een smet op het blazoen. Maar er is wel een groot verschil of je een imperium erft, wat Gorbachev betrof, of dat je, zoals Poetin nu, een imperium wil herstellen met een agressieve neocoloniale of zeg maar koloniale oorlog.
Ja.
Dus
Oké. Gorbachev kwam in 85 aan de macht. Zijn roem begon met de introductie van glasnost en perestroika, dus persoonlijke vrijheid en economische vrijheid. Uiteindelijk zou dat leiden tot chaos. Maar hoe keken de Russische burgers ernaar in die tijd?
Ja, ik kan eigenlijk natuurlijk het beste vertellen wat ik daar zelf in die jaren heb gezien. Kijk, ik woonde in Moskou toen. En in mijn herinnering was alles zwart-wit, grauw. De eerste keer was ik in 1981 in de Sovjet-Unie. Heb ik Brezhnev nog op het Rode Plein zien staan. Dat was in mei, tijdens de parades. Dat was vrolijk. En natuurlijk was dat systeem liep al op zijn laatste benen. Maar zeker in die nadagen van de jaren 80... was er al totale tekorten. Alle mensen als gerafelde vogels stonden in de straten van Moskou voor de winkels waar niets te koop was.
Ja, ik weet het.
Maffia kwam op.
Ja, dat prachtige warenhuis Goem op het Rode Plein. Prachtig gebouw en helemaal niets in de schappen. Dat weet ik ook nog.
Eén filterhoed.
Ja, precies.
En een tros bananen lag er als een soort kroonjuweel. Dat kan ik me ook nog herinneren. En ik vergelijk het altijd als de jaren van de Weimarrepubliek. Die late jaren 80, net als in de Weimarrepubliek, er was een enorme verpaupering, er was een enorme onrust, een enorme inflatie. En tegelijkertijd trilde er iets in de toekomst. Je wist niet waar het naartoe ging. Nou, in de Weimarrepubliek weten we dat dat uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog is geweest. En in die Sovjet-Unie natuurlijk was dat uiteindelijk het einde van de USSR.
Nog één dingetje. Onder het communisme was alles bezit van de staat. En iedere burger was dus strikt genomen ambtenaar. Werkloosheid was, als ik het me goed herinner, bij de wet verboden. Dus je had fabrieken waar 6000 mensen werkten, terwijl 60 man voldoende zou zijn geweest. Kun je zeggen dat het Sovjetrijk toen op instorten stond, toen Gorbachev aantrad in die periode?
Oh ja, maar dat is zeker zo. En niet alleen het Sovjetrijk, alle geledingen. Dus inderdaad, de befaamde uitspraak: wij doen net alsof we jullie betalen en wij doen net alsof we werken.
Ja,
dat was in extenso uitgesponnen. Ja. Fabrieken vielen stil. Het leger, wat ook vaak vergeten wordt, viel toen al uit elkaar. Kort na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, ik heb het zelf nog meegemaakt, kon je voor $100 in een tank rijden en voor $300, meen ik, in een mixtra-jager vliegen. Ja. Je kon zomaar kazerneterreinen oplopen voor $500... waar nucleair materiaal lag. Dus dat uiteenvallen was natuurlijk gewoon zo ongelooflijk. En dat heeft natuurlijk Poetin vanuit de DDR gezien. En Gorbachev zag het binnenlands en heeft toch alles gedaan om dat te behouden. Maar ja, uiteindelijk is dat experiment dus ontploft voor zijn ogen.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Pieter Waterdrinker, schrijver en voormalig Rusland-correspondent. Pieter, in de hele wereld werd Gorbachev inmiddels beschouwd als een van de belangrijkste politieke grootmeesters uit de geschiedenis. Door de onderhandelingen met Reagan en later met Bush senior, die leidden tot het einde van de Koude Oorlog. Commentaar van staatspersbureau RIA bij zijn overlijden, dat stuurde Geert-Jan Haan mij via een appje op. Die horen we direct in de uitzending ook. Michail Gorbachev kan als illustratie dienen dat de goede bedoelingen van een nationale leider in staat zijn om een hele land de hel op aarde te bezorgen. Hoe werd hij nou gezien? Als vredestichter of als verrader?
Nou, in het oog van het huidige Rusland, maar dan moet ik wel zeggen, het officiële Rusland, is hij natuurlijk volgens de oude KGB-doctrine een verrader. De beroemde uitspraak van Poetin van dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de grootste geopolitieke tragedie is van de vorige eeuw. Nou ja, die heeft in Poetins ogen natuurlijk Gorbachev op zijn geweten. Vandaar dat hij vanochtend weliswaar even een kort bezoekje bracht, maar dat Gorbachev met al zijn verdiensten en zijn roem en eer en Nobelprijs niet een staatsbegrafenis ten deel zal vallen.
Nee.
Maar we spreken nu over.
En Poetin komt ook niet, heeft hij net gezegd, naar de begrafenis.
Hij komt ook niet, nee. Maar we spreken natuurlijk over een Rusland van Poetin dat de afgelopen jaren, maar vooral de afgelopen maanden natuurlijk totaal veranderd is. Het is van een lichte, geleide autocratie, van een dictatuur naar een fascistische dictatuur verworden op dit moment. Dus in dat hele narratief, om dat vreemde woord maar te gebruiken, waarin alles wat er in het Westen gebeurt en waarom nog steeds met een atoomwapen wordt gedreigd, hè?
Ja.
Even om dat af te zetten tegen 85, waarin Gorbachev en Reagan spraken over afschaffing van de atoomwapens, dat wordt dus nu weer gewoon als een mogelijkheid neergezet. Ja, in die totale collectieve gekte die eruit is gebroken, is Gorbachev natuurlijk een verrader.
Ja.
Maar
ja, ik zei het al, ja. Geert-Jan Haan is inmiddels bij ons. De dood van Gorbachev, Geert-Jan, maakt veel los in Europa. waaronder de voormalige Sovjetstaten. Wat kom jij zo al tegen?
Nou, als je kijkt naar Olaf Scholz en Mark Rutte, die hebben het dan over een moedige hervormer. Scholz zegt ook dat Gorbachev een staatsman was die veel durfde. Griekenland noemt hem een groot Europeaan. Vind ik interessant. Ik weet niet of je dat zo kunt stellen.
Nee,
en dan heb je nog de Tsjechische eurocommissaris Vero Jourova. En die schrijft, en ik citeer: Gorbachev heeft de weg geplaveid voor landen in Centraal- en Oost-Europa om vredig onafhankelijk te worden van de Sovjet-Unie en uiteindelijk te kunnen kiezen voor vrede en democratie. En daar ben ik altijd dankbaar voor.
Ja. En welke reacties kom je tegen als je niet door een westerse en niet door een Russische bril kijkt?
Nou, Jourova is een Tsjechische. Tsjechoslowakije was onderdeel van het Warschau-pact. Jourova lijkt hier Gorbachev dankbaar te zijn, maar ze bedankt zijn acties en niet hemzelf. Want Gorbachev, ja, Pieter kan het natuurlijk perfect vertellen, wilde niet dat de Sovjet-Unie uiteenviel en dat de landen van het Warschau-pact ook niet die invloedssfeer van Oost-Europa verlieten. Alles moest in de ogen van Gorbachev wel socialistisch zijn. Glasnost was gericht op culturele politiek, volgens mij. Het leverde meer vrijheden op, maar het was wel bedoeld dat die vrijheden allemaal, ja, in één familie zouden blijven. Alleen de geest was uit de fles. Daar sprongen dan nationalistische vrijheidsbewegingen in al die satellietstaten op. En dan kreeg je dus wat Pieter in Georgië zag. En als je dan nu kijkt naar de reacties uit Litouwen, Azerbeidzjan, Georgië, Oekraïne, dat is dan niet mals. De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken, Landsbergis, die zegt bijvoorbeeld: de Litouwen zullen Gorbachev niet verheerlijken, want we zullen nooit het simpele feit vergeten dat zijn leger burgers vermoordde om de bezetting van ons land door zijn regime te verlengen.
Ja. In hoeverre was Gorbachev schuldbewust?
In mijn beleving, en ik heb niet, zoals jullie, die ervaringen van toen der tijd, dus ik heb het uit de overlevering. In mijn beleving deels wel, deels niet. Dus dat hij wel spijt had van geweld en van die gewelddadige optredens, met name over Azerbeidzjan, heeft hij later gezegd dat hij het hardhandig neerslaan van die, ja, hoe kun je het noemen, het ontdoen van het juk, dat hij dat heel spijtig vond. Hij was zich volgens mij ook wel bewust van zijn fouten rond de kernramp met Tsjernobyl. En met name dat ze op 1 mei 1986, een dag na mijn geboorte, de parades lieten doorgaan in Kiev, omdat ze bang waren voor paniek in het land. Dat heeft hij achteraf, zegt hij, niet zo bedoeld. Alleen de Sovjet-Unie moest een land blijven. En weet je, het communisme moest worden afgespoeld, een menselijk gezicht krijgen. Daar horen bepaalde vrijheden bij. Maar volgens mij ook niet de vrijheid zoals wij die in West-Europa kennen. En ook dat weet Pieter beter dan ik. Svoboda, ja, betekent vrijheid in het Russisch. Maar volgens mij is de betekenis meer van vrij, maar binnen wel een bepaalde regie. En ja, dat de Letten en de Litouwers dus onder de vleugels van Moskou wilde blijven, maar alleen op veiligheidsgebied, om het zo te noemen. Ja, daar kon Gorbachev niet mee akkoord gaan.
Pieter, ik kom zo bij je terug, hoor. Maar en nog één vraagje aan Geert-Jan. Hoe gaat volgens jou, Geert-Jan, deze man met alle fouten die hij heeft gemaakt de geschiedenis in?
Twee dingen daarover. Eén, ik denk zoals in de inmiddels weer veel gedeelde reclame van de Pizza Hut, Pizza Gat, waarin Gorbachev pizza eet met een kleindochter, en waarin gediscussieerd wordt in die pizzatent over of Gorbachev nou politieke instabiliteit bracht of vrijheid, of hij nou perspectief bracht of chaos. En een tweede reactie daarover, dat was eigenlijk gebaseerd op een tweet die ik zag dankzij Pieter. Van, ik weet niet of je hem persoonlijk kent, Pieter, maar de politiek geëngageerde rockmuziekjournalist Artemi Trotsky. Trotsky, moet ik zeggen. Niet Trotsky, ben je gek?
Nee.
Gorbachev draait zich om.
Ja.
Een Rus die tegenwoordig in Estland woont. En die reactie, ik zal hem vertalen. Gorbachev stierf, niet zonder zonde natuurlijk, maar over het algemeen de enige normale heerser van ons wilde gebied sinds misschien wel Alexander II. Geen sadist, geen dief, geen idioot, geen machtswellusteling. Tot ziens, 20e eeuw.
Ja, Pieter, je naam is vele malen gevallen door Geert-Jan. Ik wil het niet steeds onderbreken, want jullie spreken ons allebei toe vanaf afstand en dan gaat het door elkaar heen. Dankjewel, Geert-Jan. Pieter, reageer eens even op het verhaal van Geert-Jan.
Nou ja, wat moet ik zeggen? Dat everything is in the eye of the beholder natuurlijk. Hè. Ik heb vanochtend met Rusland gesproken. En ik moet toch ook de huidige oorlog erbij halen, dat we op dit moment, zo direct ga je praten over het afschaffen van de visa voor Russen, het idee bestaat dat half Rusland of driekwart Rusland staat te applaudisseren tegen die verschrikkelijke bloedige oorlog die nu woedt in Oekraïne. Maar het verhaal ligt natuurlijk veel genuanceerder, ook bij de Russen zelf. Dat is één ding. Dat geldt ook wat Gorbatsjov betreft. We hebben natuurlijk te maken ook met een generatieprobleem. Hè. Er zijn dus nu zeer actieve jonge Russen hier op Twitter en overal te vinden, voor wie Gorbatsjov totaal een historische figuur is natuurlijk. En wat hij in mijn optiek het toch heeft gedaan, is uiteindelijk het resultaat van een vrijere wereld, dat het niet zonder slag of stoot gaat, die vreselijke onderdrukkingen waar ik het eerder over had, dat is ook duidelijk. Maar deze hele déclenchement, het ontaarden, het ontaren, het Oostblok van het Warschau-pact had ook vele malen broediger kunnen zijn.
Waar, ja.
Bijvoorbeeld als Gorbatsjov had gezegd, nee, ik hou vast aan mijn aanvankelijke idee van hervormingen binnen mijn Russische huis, zoals hij dat noemde, hè, Nasjdom. Ik ga toch niet die Brezhnev-doctrine afschaffen, maar ik ga er tegenin gaan. Dus die beslissing heeft hij genomen. En daar kan je hem toch dankbaar voor zijn. Ja, want anders hadden we niet onderdrukkingen gehad in de Baltische landen en in de Caucasus, nee, maar misschien over heel Midden-Europa.
Uiteindelijk ging het mis. Kwam eerst een staatsgreep, poging tot staatsgreep in augustus 91.
91.
Ja, en toen kwam daar Jeltsin als de redder, zal ik maar zeggen.
Ja, je zou kunnen zeggen dat Gorbatsjov zijn eigen ondergang heeft geïmporteerd.
Hè, ja, dat
men zegt wel eens dat.
Ja.
Ja, okay. Dat bij de Russische revolutie in 1917, Nabokov zei dat zo mooi, dat de Duitsers die hadden Lenin met een trein naar Petrograd gebracht. En Nabokov zei dat de Duitsers hebben de Russische revolutie in 1917 geïmporteerd in blik. En zo zou je het ook kunnen zeggen met de ondergang van Gorbatsjov en van het Sovjetrijk.
Ja.
Toen Gorbatsjov in de jaren 80 hervormingen wilde. Hij wilde ook een ander kiesstelsel. Hij heeft ook een ander congres van volksafgevaarden ingesteld. Liep altijd meneer Boris Yeltsin rond. Dat was een partijleider uit Svetlovsk. Tegenwoordig heet dat Jekaterinburg in de Oeral. En afhankelijk was dat een bondgenoot. Maar allengs, zeker toen Yeltsin niet langer de partijleider was van Moskou, begon hij zich steeds meer oppositioneel te verklaren. En het waren eigenlijk aartsvijanden.
Ja.
Maar toen brak in augustus 91 die coup uit. Gorbatsjov zou worden afgezet door een junta. En op dat moment sprong Boris Yeltsin op die tank,
ja,
voor het oog van de wereld, en nam het juist op voor de democratische krachten die op dat moment in het land waren.
Ja.
Zeer goed beseffend dat hij daarmee zijn finest hour had.
Ik had een stukje geluid dat ik wilde laten horen. Doet er niet toe. Yeltsin kwam voor hem op, hoewel ze toen al eigenlijk vijanden waren. Daarna kreeg je dan een ingewikkelde periode. Die leek misschien het meest op democratie wat ooit in de Russische geschiedenis heeft plaatsgevonden. Maar heel kort, hè, onder Yeltsin.
Je bedoelt nadat in 91, ja, december 91 de Sovjet-Unie was opgeheven.
Ja.
En toen, alle landen werden definitief onafhankelijk. Dus die 15 Sovjet-republieken, waaronder Rusland. En Yeltsin, natuurlijk met zijn verse mandaat, had hij al als president van de Russische Federatie. Ja, ik kwam toen weer terug in Rusland wonen, in Moskou. En dat waren echt ongelofelijke jaren. Zeker ook in het licht van de oorlog nu, waarin men vaak zegt van dat het huidige Rusland van Poetin het Rusland zal zijn dat eeuwig zal zegevieren. Dat geloof ik niet, want we hebben gezien dat het anders kan onder Yeltsin.
Ja.
Er was vrijheid van pers. Er werd heel goed bericht op tv over de eerste oorlog in Tsjetsjenië. Ja, maar tegelijkertijd was het ook natuurlijk de periode dat al die oligarchen die al onder Gorbatsjov konden opkomen, natuurlijk gewoon zichzelf verrijkten met toestemming van Yeltsin.
Ja, Yeltsin heeft uiteindelijk
ook niet vergeten.
Yeltsin heeft uiteindelijk zelf, zal ik maar zeggen, die democratie kapotgeschoten. Letterlijk en figuurlijk.
Ja, in 93 schoot hij zijn eigen parlement kapot.
Ja.
En dat vonden we eigenlijk allemaal wel prachtig in het Westen. Daar deden we een beetje schouderophalend op over. Dus wij hebben zelf ook veel boter op ons hoofd. En het geldt zeker ook voor het jaar 1996. Misschien herinner je dat nog.
Ja.
Toen moest Yeltsin het opnemen tegen meneer Zhuganov, de communist. En er was zeer veel kans dat de communisten zouden winnen. En Yeltsin is toen met hulp van al die oligarchen, Boris Berezovsky, al die mensen die we nu, ja, Berezovsky is dood, maar al die oligarchen die we nog steeds kennen, hebben met veel geld hem gesteund in de overwinning. Maar ook het Westen heeft daarbij een rol gespeeld. Dus als we het ooit hebben over inmenging van Rusland in de verkiezingen in de Verenigde Staten, kunnen we natuurlijk ook zeggen dat de Verenigde Staten dat destijds ook in Rusland heeft gedaan. Dat soort zaken is niet ter rechtvaardiging van welk ding dan ook dat Poetin nu uitvoert. Maar het is wel goed om in ogenschouw te nemen natuurlijk dat dit soort zaken altijd zwart-wit liggen en niet, althans niet zwart-wit liggen, maar een beetje grijs.
Ja. Dankjewel, Pieter Waterdrinker, schrijver en voormalig Rusland-correspondent.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
De EU wil het voor Russen lastiger maken om Europa als toerist te bezoeken. Het visaverdrag met Rusland uit 2007 wordt opgeschort. Toch komt er geen algeheel verbod op toeristenvisa.
For 3 decades, Western European countries were not listening to the Baltics and were trying to win hearts and minds. We're paying huge amounts of money to the for the gas, inviting tourists and all what not. And out of this, we got 2008 war in Georgia, 2014 occupation of Crimea, and now we have a full-scale war in Ukraine. It's time to wake up.
Dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen. Ik praat erover met Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer voor D66. Dag meneer Sjoerdsma.
Goedemiddag.
Bent u blij met het besluit van Europa?
Nou, het is een goede eerste stap dat er wordt erkend dat Russische toeristen wel degelijk een veiligheidsrisico kunnen vormen voor de Europese Unie. De hoge vertegenwoordiger Borrell gaf dat aan in zijn slotconclusies. En dat daarom de Europese Unie het moeilijker maakt om toeristenvisa te krijgen voor Russen, dat lijkt me een verstandige zet. Tegelijkertijd, de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken zei het net ook al, te veel business as usual. Daarmee lijkt het ook alsof we niet erkennen, niet durven te zien dat we die Russische invasie in Oekraïne ook deels aan onszelf te danken hebben. Nederland en de Europese Unie hebben Poetin jarenlang zijn gang laten gaan van de Russische inval in Georgië in 2008. Die leidde tot schouderophalen. De annexatie van de Krim in 2014 leidde tot welgeteld 1 ronde sancties. En de oorlog die Rusland vanaf 2014 in Oost-Oekraïne voerde, mochten van het kabinet vooral geen oorlog voeren. Maar dat ging tussen dan pro-Russisch separatisme, een eufemistische term eigenlijk voor Russische militairen die daar ondercover waren. Dus ik had liever gezien dat als dit inderdaad over veiligheid ging, dat we het meteen goed hadden gedaan. Maar goed, het is een eerste stap. En ik begrijp dat met het verzet van Frankrijk en Duitsland er nu niet meer in zat. Hopelijk bij een volgende raad wel.
Nee. U was een van de grote voorstanders van een algeheel verbod, hè, op toeristenvisa. Mm-hmm. Is het een beetje een teleurstelling voor u dat, want u had wel medestanders. Er waren natuurlijk ook tegenstanders, maar er waren ook medestanders. Had u een beetje, vond u het jammer dat ze niet naar u geluisterd hebben, of naar u en de andere voorstanders van dat plan?
Ja, kijk, minister Hoekstra had dezelfde mening als ik, onze eigen minister van Buitenlandse Zaken. En natuurlijk de Baltische staten, die echt al vele jaren waarschuwen. Maar ook landen als Polen, Denemarken, Scandinavische landen zeiden van jongens, we moeten nu echt even oppassen. En kijk, ik snap op zich, ik ben best gevoelig voor het argument. Hoe meer we mensen hier naar West-Europa of naar Europa, de Europese Unie halen, hoe meer ze in contact kunnen komen met onze rechtsstaten, met democratie en onze vrijheden. En hopelijk is dat besmettelijk. Daar ben ik best gevoelig voor. En dat vind ik over het algemeen een verstandige aanpak. Tot voor kort. Ik bedoel, we we moeten ook ons wel realiseren. Ik heb net, het veiligheidsargument, hè, dat Russische journalisten onder het mom van toeristenvisie hier binnenkomen om propagandaverhalen te maken. Een paar weken geleden hadden we in Albanië twee Russen die op een toeristenvisa notabene een wapenfabriek aanvielen. Maar we hebben ook sancties ingesteld. En die sancties die zijn natuurlijk bedoeld om ervoor te zorgen, bijvoorbeeld, dat er geen luxegoederen naar Rusland gaan, om ervoor te zorgen dat er geen hoogwaardige technologische producten naar China gaan. Ja, en als vervolgens Russische toeristen gewoon bij wijze van spreken naar de PC-hoofdstraat hier kunnen afreizen om wel die luxegoederen te kopen en om wel met een beetje slim shoppen wat van die hoogwaardige technologische producten mee de grens over te nemen, ja, dan ondermijn je je eigen sancties. Maar, dan neem je die niet serieus genoeg.
Maar nu even hoe het werkte en hoe het gaat werken. De laatste jaren hadden we dus een overeenkomst waardoor Russen een visum konden krijgen voor de Europese Unie. En dat was dan meestal voor verschillende inreizen, zolang het visum geldig was. Het kostte €35 en je had het in een paar weken. Nu gaan we terug naar het oude systeem. Dan moet je veel langer wachten en dan moet je €80 betalen. Maar je kan er nog steeds in. Dus die Rus die naar de PC-Hoofdstraat wil, die komt toch.
Nou, en daar zit dus ook mijn teleurstelling. Kijk, en het enige wat wel interessant is in deze deal is dat er meer ruimte wordt geschapen voor landen om ook individueel beleid te voeren. En als je dan kijkt naar waar komen Russische toeristen nu voornamelijk binnen. Nou, via de lucht kan niet. Dus ze komen in grotere talen binnen via de Baltische Staten, via Finland. En deze landen hebben al aangegeven dat zij hun beleid zeer restrictief zullen gaan invullen. Dus dat betekent de facto, ja, deze deal betekent geen algehele visastop op het gebied van toeristen. Maar als je kijkt naar welke gelegenheden, welke mogelijkheden dit biedt voor individuele landen, zou het daar in de praktijk dichtbij in de buurt kunnen komen. Ja. Maar inderdaad, u hebt gelijk. Het is niet volledig wat D66 graag had gezien.
Nee, er zit nog iets wat ik, de vraag die ik toch moet stellen. Het klonk een beetje, klinkt een beetje een visa-stop. Alsof je redeneert zoals Nederland redeneerde tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Alle Duitsers waren fout. En dit klinkt alsof we nu zeggen, de boodschap nu is, alle Russen zijn fout. Vinden wij dat 140 miljoen Russen fout zijn?
Nee, dat vind ik absoluut niet. En dat is ook waarom het voorstel van D66 bijvoorbeeld was om inderdaad geen toeristenvisa meer af te geven, maar wel door te gaan met visa die bijvoorbeeld zagen op familiehereniging, op studie, op onderzoek, op humanitaire toegang of politiek asiel. Omdat inderdaad, zoals u terecht zegt, we moeten niet alle Russen schuldig achten voor de misdaden die Poetin en zijn regime begaan in Oekraïne en elders. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook wel een beetje nadenken. Het beeld wat wordt gecreëerd, waarmee echt toch aanzienlijk hoeveel de Russen hier in de Europese Unie vol plezier vakantie kunnen vieren, terwijl hun landgenoten op beestachtige wijze huishouden in Rusland, dat voelt ook heel ongemakkelijk.
Ja.
Dus, en dat is de reden waarom we dat onderscheid zo hard hebben gemaakt. Ja, geen feest vieren, vakantie vieren of shopping hier, want dat doet ook onrecht aan onze eigen strenge maatregelen. Maar natuurlijk wel ruimte voor politiek asiel, wel ruimte voor studie, onderzoek en familiehereniging.
Ja, ja. Oké, zullen we even praten over hoe die oorlog ervoor staat? Want wij leveren wapens, het hele Westen doet dat. Zijn we onszelf niet aan het cannibaliseren? Dus geven we bij wijze van spreken niet te veel wapens af en brengen we ons daar zelf, onszelf daarmee uiteindelijk in gevaar? En hoe lang hou je het vol?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zelf dat de uitkomst van deze oorlog ook zeer bepalend is voor onze eigen veiligheid. Met andere woorden, wie deze oorlog wint, Rusland of Oekraïne, is bepalend voor hoe veilig wij hier in Nederland kunnen zijn. Oekraïne voert in dat opzicht eigenlijk, dat heeft de premier ook met zoveel woorden gezegd, onze oorlog. En als je het zo beschouwt, dan moet je echt heel ver willen gaan met het leveren van wapens of het financieren van wapensystemen voor Oekraïne. En dat heeft de minister voor Defensie Ollongren ook echt gedaan. Howitzers geleverd, scherpschuttersgeweren geleverd. Echt voor aanzienlijke hoeveelheden als je kijkt naar de omvang van het Nederlandse militaire apparaat. Maar het is wel zo, en dat zegt u terecht, de planken zijn een beetje leeg op dit moment. En dat is niet alleen in Nederland zo, dat geldt voor vrij veel Europese landen.
Ja, en ook zelfs in de Verenigde Staten hebben ze een probleem, waar ze ook ontzettend veel hebben weggegeven.
Klopt. En als je dat zo bekijkt, dan zie ik zelf eigenlijk twee dingen. Eén, ik vind het toch beschamend dat de Verenigde Staten nog altijd aanzienlijk veel meer doet dan de Europese landen bij elkaar. Terwijl dat land wordt van dit conflict gescheiden door een enorme oceaan. Het is echt ons probleem. Dus wij zullen echt grotere verantwoordelijkheid moeten voelen voor het oplossen van deze oorlog. Maar ook, ja, gewoon als je gewoon kijkt naar wat wij overmaken, is natuurlijk ook wel als je het echt even cynisch bekijkt, dan maken we nog steeds. Hebben we sinds de oorlog nog steeds veel meer geld overgemaakt aan Rusland dan aan Oekraïne via de gasbetaling. Ja, en nou, laten we dan die stap toch terugzetten. Kijk, als we zelf geen wapens meer kunnen leveren omdat we het einde van onze schappen hebben bereikt, laten we dan kijken of we grootschalig voor Oekraïne wapensystemen kunnen inkopen. Ik begreep bijvoorbeeld dat Oekraïne voor 1 miljard aan Krabhauwitsers heeft besteld. Nou, laten we dat voor een deel co-financieren. Ik begreep dat ze aanzienlijke hoeveelheden 152 mm artillerie munitie nodig hebben, die ze zelf niet kunnen aanschaffen, omdat sommige landen dat moeilijk vinden. Nou, laat ons dan langs Indonesië, Jordanië, Egypte gaan om dat soort munitie aan te schaffen. Nou, we kunnen dus nog veel meer, en ik vind ook dat Nederland nog veel meer moet doen.
Ja, het uitgangspunt dat u noemde toen ik de vraag stelde was om Oekraïne te laten winnen, hè? Ja. Moeten we alles op alles zetten. De meeste experts zeggen, nou, in het gunstige geval wordt dit een soort, wat ze dan noemen, een stalemate, een padstelling. Mm-hmm. En dat kan heel lang gaan duren. Dus hoezo Oekraïne oorlog winnen?
Nou, laten we beginnen met het waarom dat zo noodzakelijk is. Omdat als Poetin.
Dat hebt u wel goed uitgelegd. Dat begrijp ik. U zegt het is het belang van heel Europa, misschien het hele Vrije Westen, dat Oekraïne wint. Hè? Dat is uw stelling. Alleen de vraag is: moeten we niet gewoon rekening houden met de kans dat dat helemaal niet gebeurt? Terwijl we wel al die moeite doen met wapens, met geld, met steun, met politieke steun, met sympathie, met solidariteit. En ga zo maar door.
Nou, dat zou kunnen. Tegelijkertijd herinner ik me ook nog de eerste 3 dagen van de oorlog. Toen de algehele verwachting van verreweg de meeste experts, waaronder de beste ingelichte inlichtingendiensten ter wereld, was dat Oekraïne binnen enkele dagen zou vallen. En president Zelensky telefoontjes op telefoontjes kreeg met de vraag: wil je het land niet verlaten? We kunnen wel een vliegtuig sturen om je eruit te halen. En hij zei, nee, ik wil er niet uit. Ik wil munitie van jullie. En we hebben gezien wat er vervolgens is gebeurd. Geheel tegen de verwachting in. En ook geheel tegen de inschatting van de kracht van het Russische leger in. Bleek Oekraïne wel degelijk in staat om niet alleen die eerste aanval vanuit het noorden rechtstreeks op Kiev af te slaan. Is het in de Donbass gelukt, ondanks terreinverlies, om dat tot een standstill te vechten. En lijkt er nu in het zuiden, in het gebied van rondom Gerson, lijkt er een offensief gaande om het gebied terug te winnen.
Maar dat zijn speldenprikken, hoor. Als je echt kijkt en ook kijkt naar wat de Britse geheime dienst daarover rapporteert. Het gebeurt wel, hoor. Dat heb je gelijk op 3 verschillende plekken, maar het zijn speldenprikken.
Ja, en dat is dus precies de reden. En dat is ook waar minister Kuleba, de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, toen hij met ons sprak, een zwaarde nadruk oplegde. Wij zijn in staat om Rusland te verslaan. Wij zijn in staat om onze grenzen terug te nemen, om de gebieden die van ons zijn afgepakt weer terug te krijgen. Maar dat is wel echt afhankelijk van een gestage en omvangrijke stroom aan wapens en munitie. En als je kijkt naar de wat Europese landen en de Verenigde Staten hebben geleverd, ja, dat is echt wel veel, maar het is niet zo gestaag en niet zo omvangrijk als nodig is om daadwerkelijk tot zo'n offensief te komen. En ik geloof dat dat kan en ik geloof ook dat het moet.
U bent een typisch Europees denkend politicus. Als we nou zo om ons heen kijken, ook in Nederland, hoor, maar ook in andere landen, de energieprijzen vliegen omhoog. We beginnen ontzettend last te krijgen, en dat zal erger worden, van de kwestie van het Russische gas. De inflatie neemt toe, dat komt ook voor een deel daardoor. En je ziet in een aantal landen, ook in Nederland, bij sommigen het draagvlak een beetje verdwijnen. Is dat, bent u daar bang voor dat zeker naarmate het langer duurt, ja, ook duidelijker gaat worden?
Nou, absoluut. Dat is absoluut iets waar ik bang voor ben, omdat, nou, vanwege wat ik net zei, eigenlijk hoe existentieel ik deze oorlog vind, niet alleen voor de Oekraïners die elke dag met moed vechten, maar ook voor onszelf. En daarom vind ik het ook van zo'n groot belang. Ja, hoe behoud je draagvlak voor iets wat inderdaad ons ook kost. En u zegt dat terecht. Mensen die het moeilijk hebben, mensen die hun energierekening zien verdriedubbelen, vervijfvoudigen en zich wanhopig afvragen hoe ze dat bij elkaar moeten krijgen. Ja, dan neemt het draagvlak voor steun voor dat soort dingen natuurlijk ook af. En nou, ik weet niet hoe de kabinetsonderhandelingen over steun en het tegengaan van inflatie precies hebben uitgepakt. Dat heb ik ook in de NOS moeten lezen, net als u. Maar kijk, als het inderdaad van die omvang is, 15 miljard... als inderdaad het minimumloon omhoog gaat, als de accijns naar beneden blijft, als de huur- en zorgtoeslag wordt vergroot, Ja, dan ligt er wel een historisch pakket waarmee in ieder geval, dat zou ik hopen, kan worden gezegd. Oké, we hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat mensen die het moeilijk hebben het zo weinig mogelijk voelen. Ja. Maar ook dan vind ik dat het kabinet eerlijk zal moeten zijn. We kunnen niet de pijn bij iedereen wegnemen.
Nee, maar goed, het lijkt wel een behoorlijke poging om de koopkracht een beetje te repareren of in stand te houden. Mm-hmm. Wat moet daar nog meer voor gebeuren?
Nou ja, dat pakket is één, hè, want dat is echt tastbaar. Maar twee, en dat is iets wat mijzelf een klein beetje verbaast. Ja, er zal ook moeten worden gesproken met de bevolking over waarom dit zo van groot belang is. En daar zie ik wel een opdracht voor onze premier en ons kabinet. En natuurlijk, onze premier is de belichaming van het haalbare en van het meebewegen en van het draagvlak. En dat doet hij op een ongelooflijk knappe manier. Maar op het gebied van de oorlog zal hij ook ander leiderschap moeten tonen. Meer Churchilliaanse leiderschap, waarbij centraal staat dat in Oekraïne voor ons alles op het spel staat. En dat wij, ja, die offers die we moeten brengen, en dat hoe we dit in onze portemonnee voelen en hoe onze winters harder zullen binnenkomen, dat we dat ook doen om voor onze idealen. En dat we dus ook alles doen om die minder bedeelden te ontzien. En ik zou zeggen, als Europese nestor is Rutte in een uitstekende positie volgens mij om dat te doen, om dat uit te leggen waarom we dit doen in Nederland en in Europa. En ik zou ook zeggen, na het toch wat beschamende Oekraïne-referendum, waarin hij weigerde campagne te voeren, na het neerhalen van MH17, ons eigen 9-11, en na het jarenlang wegwijven van terechte zorgen over Poetin, vind ik dat de premier ook moreel verplicht is om dit te doen.
Oké, en hoe? Moet hij dan een persconferentie geven? Moet hij een speech houden vanuit het torentje? Wat stelt u zich voor?
Ik ben niet zo van het micromanager vanuit de Kamer qua communicatie. Maar ik moet wel zeggen, als ik kijk naar de hoeveelheid persconferenties die er tijdens corona zijn gegeven, een zeer ingrijpende pandemie, en dat vergelijk met het aantal persconferenties wat is gehouden inderdaad deze oorlog, dan is het natuurlijk schrijnend om te zien dat het aantal persconferenties of live toespraken over deze oorlog op dit moment nul is.
Ja, maar aan de andere kant,
kijk naar president Macron, die doet dat wel. Hè. Die gaat daar op niet misverstaande wijze spreekt hij zich daarover uit. Hij zet er een aantal stevige maatregelen neer, maar hij zegt tegelijkertijd, mensen van Frankrijk,
het is ook de Franse traditie om het volk toe te spreken. De president is ook de uitvoerende macht en zo. Dus het ligt een beetje anders. Bij ons bent u de uitvoerende macht voor een belangrijk deel.
Ik hoop vooral controlerend en medewetgevend.
Controlerende, maar dat is zo is het systeem in elkaar. Maar toch, wees eens concreet. U zegt, ik hou niet van micromanagement vanuit de Kamer. Hebt u gelijk in. Maar toch, hoe stelt u het voor? Want uw stelling is, we moeten Oekraïne helpen die oorlog te winnen. We moeten helpen steunen met geld, met wapens. Inderdaad, de kans dat het lukt is niet helemaal 100%, maar hij is er wel. Dus op welke manier moet die boodschap dan over het voetlicht komen?
Nou, ik denk wat een interessant moment zou zijn om weer deze boodschap te herhalen en publiek te verkondigen en daar vol achter te gaan staan, zijn natuurlijk de aankomende algemene politieke beschouwingen, de presentatie van de begroting van dit kabinet van Prinsjesdag. Omdat het dan gaat over alle maatregelen die dit kabinet neemt. En ik denk dat dan zal ook ongetwijfeld dit koopkrachtpakket worden besproken. Als het dan ook urgent en indringend in publiek aandacht kan worden gegeven aan de noodzaak van dit pakket, en dat is natuurlijk de portemonnee van de mensen en de moeilijkheden die ze hebben, maar ook de oorlog in Oekraïne, dan denk ik dat is al een goede eerste
maar
stap.
Maar goed, uw eigen minister, partijleider mevrouw Kaag, zit met de handen aan de portemonnee, dus die kunt u ook aanspreken.
Ik hoop dat ze niet aan de handen van de portemonnee van mensen zijn, maar ik spreek inderdaad het hele kabinet aan. Maar als we kijken naar de politieke beschouwingen, daar spreekt eigenlijk maar één minister, de minister van Algemene Zaken, onze premier. En ik vind ook wel dat als je kijkt naar deze oorlog die zo existentieel is, dat we van onze premier mogen verwachten dat hij publiek ervoor gaat staan dat dat wat wij doen, dat noodzakelijk is, dat het onze oorlog is. Dat heeft hij ook al eerder duidelijk gemaakt. Nog een keer duidelijk maken en ook duidelijk maken dat de gevolgen daarvan helaas voor ons zullen zijn.
Ja, u kunt natuurlijk als Kamerlid of als Kamerleden ook gewoon spoeddebatten aanvragen. Hè? Dan krijgt u het ook.
We hebben volgende week meteen weer een debat over deze verschrikkelijke oorlog. En dan gaat het specifiek over wat de Verenigde Naties nog kunnen doen. Dat is op dit moment helaas bedroevend en niet heel veel perspectief biedend. Maar we hebben ook tijdens de reces vele schriftelijke debatten gevoerd over deze oorlog. Dus maakt u zich geen zorgen, de aandacht van de Kamer is er. Maar het is nu belangrijk dat we de aandacht van de Nederlandse bevolking herwinnen.
Nou, we hebben u misschien hiermee een klein handje geholpen. Dank.
Ik hoop het.
Dank, Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer namens D66.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, in het onderzoek naar de top secret documenten in Mar-a-Lago draait het nu allemaal om mogelijke belemmering van de rechtsgang.
Ja, dat is nu het onderwerp van gesprek hier in Washington. Justitie leverde een pakketje papieren in deze week bij de rechter om te onderbouwen waarom er niet zo'n onafhankelijke arbiter nodig is in die zaak. Dat is wat Trump wil. En daarin staat dan allerlei informatie die ook voor ons heel interessant is. Er staat hoe de FBI in juni langskwam om te zoeken naar documenten. Toen mochten ze ook een paar dozen niet doorzoeken. En daarna was er een advocaat van Trump die heeft een verklaring ondertekend dat echt alle was ingeleverd, dat er echt geen top-secret documenten meer waren. Maar dat was dus niet zo. En justitie schrijft dat ze reden hadden om aan te nemen dat er documenten bij ze weg zijn gehouden. En dat zou belemmering van de rechtsgang kunnen zijn, belemmering van het onderzoek. En dat zou een probleem kunnen worden voor Trump. Al weten we nog steeds niet of justitie hem wel wil vervolgen. En je ziet hier denk ik ook een tactiek in van de justitie. Want ze letten hier volgens mij ook op de publieke opinie. Dus er zat ook een foto bij met top-secret documenten op de vloer van het kantoor van Trump. Trump reageerde daar ook furieus op dat dat gedeeld werd. Maar je ziet hier dat justitie geen sociale media doet. Ze reageren niet direct op Trump. Maar via de officiële weg, via de rechter, komen er dus wel dingen naar buiten. En daarbij kijken ze dus volgens mij net zo goed naar de rechter als naar wat de publieke opinie ermee gaat doen. En dat is wel interessant om te zien.
Biden is zelf enthousiast campagne aan het voeren. Ja, dat is logisch, want er komen in november verkiezingen. Maar zijn partijgenoten zitten niet echt op hem te wachten.
Ja, Biden geeft zelf weer toespraken, valt daarin Republikein aan, best een harde toon. Dus het is echt weer campagne voor hem. Voelt zich ook wat sterker, hè, na recente successen, die Inflation Reduction Act, Chip Act, nou, al die dingen. Pardon. Maar de kandidaten voor het congres, die kijken dat nog eventjes aan voordat ze hem vragen op campagne. Want die denken toch van, ja, die is ook een beetje besmet. Biden is nog steeds niet zo populair. Een krant hier beschreef het mooi. Biden is als een schoonvader, overal welkom, maar nergens echt gewenst. En dat is een beetje het gevoel. Ja, heel goed omschreven. En wat ik ook wel een mooi voorbeeld vond, is een campagnefilmpje van Marcy Kaptur in Ohio, een democraat. En die heeft een heel spotje opgenomen waarin ze uitlegt dat ze tegen Joe Biden vecht. Zij is dus democraat, omdat hij niet genoeg opkomt voor zonnecollectorfabrikanten in Ohio. En dat spotje eindigt dan zo.
Marcy Kaptur, she doesn't work for Joe Biden, she works for you.
I'm Marcy Kaptur and I approve this message.
Nou, en dat is wel heel duidelijk, vat het eigenlijk samen. Ze neemt echt enorm afstand. En dat doen er dus meer. En Biden zegt zelf dat hij het niet erg vindt. Die heeft ook al dit een keertje meegemaakt natuurlijk met Obama, die ook een beetje besmet was toen bij de midterms. En Biden die zegt, zeg maar of ik voor je of tegen je moet campagne voeren. Wat ook maar beter helpt, ik doe het voor je.
Ja. Biden heeft niks met sociale media, maar heeft nu toch Dark Brandon omarmd. Wat is dat?
Ja, dat is een meme, Bernard. Een soort terugkerend internetgrapje. Plaatjes en tekeningen van Biden worden gedeeld, waarin hij staat afgebeeld als een soort kwaadaardig superheld, zeg maar. En wat je veel ziet zijn plaatjes met rode laserogen, waardoor hij er echt uitziet als een soort Terminator. En het idee is een beetje, Biden is een soort kwade genius met enorme krachten. En dat is ooit begonnen met een Chinese illustrator. Die had behoorlijke kritiek op Biden, die bedoelde dit serieus. Maar het is enorm over de top. En Biden-aanhangers nemen het daarom over met een soort ironisch ondertoontje. En nu Biden wat succes heeft gehad, begint zijn team het ook wel leuk te vinden in het Witte Huis. En die zeggen van, ja, de laatste jaren was er eigenlijk weinig te lachen. Dus het kan een keertje. Wij gaan hier ook mee. Er zijn een paar stafleden die Dark Brandon als profielfoto hebben. En het schijnt dat Biden het zelf ook wel grappig vindt. En dat is dan vooral omdat mensen het aan hem laten zien. Want zelf heeft hij helemaal niets met social media. En daar is er ook heel trots op. Maar het is weer eens wat anders, hè. Want we hebben al de bejaarde Biden gehad. Uncle Joe, de vicepresident, de flap uit. Joe met de Corvette. Dat zijn allemaal van die karikaturen van Biden. En dit is dan eentje eens een keer in een hele andere hoek.
Ja, het is wat anders dan Joe die zijn hoofd uit een keldertje steekt met een mondkapje voor, hè?
Ja, want precies. Dit is de Joe die alles verkiezen durft en alles zegt.
Ja, precies. Hey, nog heel snel, één vraagje.
Ja.
Dat lees ik steeds maar. Maar één van die geheime documenten zou gaan over seksuele escapades van Macron.
Ja.
En ik wil even weten van jou, kloppen die verhalen nou of niet?
Ja, ik heb er even ingedoken, Bernard.
Ja.
Nee, ik kan dat nog bevestigen, nog ontkennen op dit moment. Okay. Maar dit verhaal, dat gaat wel rond, inderdaad.
Dat gaat wel rond. Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.